Namens de kerkraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Wat betreft de dankdagcollecte, de eerste collecte is voor het werk van de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoordij. We bevelen deze collecte als het collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. Vanavond begint de kerkdienst om 6:00 en dominee J. Koppelaar uit Katwijk hoopt dan voor te gaan. Wat betreft de bijeenkomsten van deze week, maandagavond is de mannenvereniging om 8:00, dinsdagavond is de catechisatie. Woensdagavond is de jongens- en de meisjesclub. Vrijdagavond is er geen beleidingscategorisatie in verband met de synode. Vrijdagavond is er gespreksring om 8:00. Ziet de voorbereiding en informatie in de groep voor de gespreksring in de kerkapp. En zaterdagavond 16 november is het trefpunt in de Levensbron. De avond begint op de gebruikelijke tijd van 7:30. Inloop is vanaf 7:15. En jullie zijn van harte welkom. Tot dan. Zaterdag 16 november hoopt de Mars voor het Leven weer plaats te vinden. Vanuit het gehele land wordt vervoer georganiseerd naar de Mars in Den Haag. Ook vanuit Goeree-Overflakkee zullen weer bussen rijden. Zie onze kerkapp en onder de vijgenboom voor meer informatie. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in verband met de navolgende afkondiging verzoeken wij u voor zover mogelijk op te staan van uw zitplaatsen. Afgelopen donderdag bereikte ons het droeve bericht dat de heer Jan Stek, laatst gewoond hebbend Vissersweg 1 te Stellendam, op donderdag 7 november in de leeftijd van 85 jaar is overleden. De rouwdienst zal gehouden worden aanstaande dinsdag 12 november om 1:15 in de kerk van de hersteld hervormde gemeente te Spijk. Aansluitend zal de begrafenis al daar plaatsvinden en na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Ons meeleven gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen, de verdere familie en betrokkenen en bidden ze veel sterkte en Gods nabijheid toe in dit smartelijk verlies. In verband met het overlijden van de heer Stek zingen we Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers. Maar zeer de gunst zal over die hem vrezen. Zelfs onder de tucht, maar ook onder de belofte van Gods heilige wet zoals we deze vindt in Exodus 20. En aansluitend zingen wij uit Psalm 141 en daarvan het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus vat het als een samen in de hoofdsom van de wet. Gij zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dit gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet. En de profeten. Amen. Voorbeden gedenken wij de familie van Erkelen Stek, de verdere familie Stek en betrokken in verband met het overlijden van de heer Stek. Mevrouw A. Grimwis van Koppen, kapellerij 2 in verband met de kuur waarmee ze is gestart. Mevrouw K. Overbeke Heerschap, Hongaarsplein 45, verblijft nog in Nieuw-Rijsenburg. En de heer A.C. Groenendijk, Breenstraat 33, is opgenomen in het ziekenhuis. Op vrijdag 8 november werd de familie Krijger-Redert van de Waterpoort 58 verblijd met de geboorte van een dochter, Anna Cornelia Antonia, met de roepnaam Anna. We feliciteren de ouders van harte en bidden ze God zegen bij de opvoeding van Anna, Vera, Thijs en Lucas toe. En verder doen we in de voorbeden voor Israël en wat de afgelopen week in Amsterdam heeft plaatsgevonden. We bidden tot de God van Israël om bewaring en bescherming van zijn volk. En we bidden ook voor de mars van het leven. En zoals jullie ook op de preekstoel zien liggen, Dit zijn al de gebeden van de kinderen die ze hebben opgeschreven. Volgens mij van de middengroep, denk ik, hè, van de school in Goede Reden. Zoals ze gewend zijn, zullen we ook daar de gebeden uit opnoemen. Die heb ik opgeschreven in mijn map, die heb ik overgenomen. Dus dan hoop ik dat ik er geen één gemist heb. Dus dan zult u dat ook horen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Almachtige God, waar zouden we beginnen? We beginnen, Heere, met onze verootmoediging. Onszelf te vernederen voor uw heilig aangezicht. Want, Heere, wij hebben gezondigd. Onder de kansel, op de galerij, thuis, op de preekstoel. Wij zijn zonde. We zijn in zonde ontvangen en geboren. En Heere, wat is er een nood in een persoonlijk leven? Dat hebben we gehoord. Wat is er een verdriet in een persoonlijk leven? Hoe kun je dan ooit dankdag houden? Als alles om je heen schudt en beeft en je eigen leven schudt tot de grondvesten. Hoe zou je kunnen danken? En Heere, dat is nou precies de les van Habakuk. Dat wij geroepen worden om ons eerst te verootmoedigen voor u, onze zonden te belijden. Om uw heilige naam aan te roepen. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Ons uw zegen geeft. Ons uw kracht geeft. Ons die dankbaarheid in het hart geeft. Ook al hebben we voor ons gevoel zo bitter weinig om te danken. Of misschien hebben we juist wel heel veel om voor te danken. Heere, vervul ons dan met dankbaarheid. Allen die hier tegenwoordig zijn, allen die met ons meeluisteren. Al zijn de stallen leeg, de olijfbomen hebben geen vruchten voortgebracht, de velden leeg. Toch zullen wij ons verheugen in u, de Almachtige. Daar bidden wij om, ook deze morgen, dat u zo de prediking uit laat gaan in het midden van de gemeente. En die ware dankbaarheid, die ware liefde, die ware vreugde, die ware blijdschap geproefd wordt in het hart. Want Heere, wij zijn maar nietige mensenkinderen. We zijn maar stofjes aan een weegschaal. We zijn geneigd om zo weer in de diepste donkerte van onze harten neer te zinken. Net zoals de lucht buiten donker en grijs is. Heere, al zoveel dagen. Maar dat nou deze morgen het licht van de zon der gerechtigheid Jezus Christus zal schijnen in ons aller hart. In de harten van de kinderen, in de harten van de ouderen. Heer, we bidden voor de familie Erklens-Stek. Heer, en de verdere familie, de betrokkenen. Ga met ze mee. Het dragen van de rauwe plotselinge overlijden van een vader, een grootvader. Heer, met alle gedachten, alle herinneringen, wil ze bemoedigen. Versterken ook als de komende week de gang naar de begraafplaats gegaan zal worden. Heer, ik wil ook daar en ieder die daar een taak heeft, uw zegen aan geven. Heer, we bidden voor mevrouw Grimwis van Koppen. Ze is gestart met de kuur die ze is voorgeschreven. Maar Heer, u kent haar ziel. U kent haar lichaam. En beiden, Heer, hebben het nodig dat u ondersteunt, bemoedigt, kracht geeft. Samen met haar man, de kinderen en allen die biddend rondom haar staan. Geef, Heere, uw zegen over de kuur die gestart is. Dat ze ervaren mag. Dat u erbij bent, van stap tot stap. En dat, te midden van de beproeving, de kracht ervaren wordt die u geeft. Wij bidden voor mevrouw Overbeke Heerschap, die nog tijdelijk verblijft in Nieuw-Rijsenburg. Ze is erg moe, Heere. Het herstel gaat langzaam. Maar we danken u voor de kleine stapjes die ze ook daarin mag zetten. We willen haar zegenen samen met allen die haar lief en dierbaar zijn. Die haar met zorg en liefde en trouw omringen. Ook op zo'n hoge leeftijd gekomen. Bemoedigt u haar en verstreekt u haar. En bovenal spreekt naar haar ziel. We willen ook voor meneer Groenendijk die opgenomen is in Driksland, in het ziekenhuis. Heren, dat is niet de eerste keer. En wij dragen hem aan u op. Voor zijn gezondheid. Maar Heer, u weet ook waar hij op wacht. En dan bidden wij u, geef dat u zo doorbreekt met de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat hij mag ervaren dat u geen God bent die zondaren wegstuurt, die tot u komen met een belijdenis van zonde en schuld. Maar dat u ook op hoge leeftijd, ja ter 11 uren, arbeiders in de wijngaard nodig heeft. Want er is haast bij. Geef ook daar, Heer, uw zegen en uw kracht. Heer, we mogen u hartelijk danken met de familie Krijgert Redert, dat daar een jonge dochter is geboren, Anna Cornelia Antonia. Heer, we danken u dat u het leven van moeder gespaard heeft, dat u een nieuw leven gegeven heeft. Geef ook daar uw zegen, samen met Anna, Vera, Thijs en Lucas, dat ze uw zegen ervaren mogen. En de vreugde ook als hier in uw huis het uiterlijke teken van het verbond gegeven zal worden. Ook al is zij krachtens haar geboorte al opgenomen in het verbond. Dank u wel daarvoor. En werk zo krachtig met uw geest, ook in dat gezin. We bidden, Heer, voor het volk van Israël, ook wat daar gebeurd is in de achterliggende week in ons eigen land, in onze eigen hoofdstad. De beelden staan ons allemaal op het netvlies gegrift. De afschuw, de schaamte. Het is ons land. En daarom belijden wij het. Wij hebben gezondigd. Heren, geef een bewogenheid met het volk, uw oude verbondsvolk. Die onopgeeflijke band die daar is tussen iedere christen en uw bondsvolk. Want beiden, Jood en Griek, worden zalig door één wijze, namelijk door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat verbindt ons. Heren, wil zo een wederkeer geven tot uw dienst ook in Israël. Heer, geef vrede in Israël. De oorlog die al zo lang wordt gevoerd op meerdere fronten, heeft u daarin uw nabijheid, uw ondersteuning en uw kracht. En we geven dat het werk van zending en evangelisatie ook daar zijn doorgang zal vinden. We bidden ook voor de Mars van het Leven, aanstaande zaterdag in Den Haag. Waarin altijd de liefde zichtbaar is. En de eensgezindheid, de bewogenheid met hen. Heren, die andere keuzes maken in hun leven. En dan hoeven we onszelf niet te verheffen boven de ander. Maar wij zien en we slaan onze ogen op tot u. Geef dat het een vredige mars zal zijn. Ja, Heren. Want als de liefde tot u in ons hart brandt, dan is daar vrede. Dan is daar een vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, maar ook de tegendemonstraties, dat ze zullen zien en ervaren. Dat wij niet door geweld, niet door hatelijk geschreeuw, maar door gebed, het zingen van uw lofliederen, uw grote naam prijzen. Zeggen ieder die daar naartoe gaat, ook hier vandaan van dit eiland, uit deze gemeente, geef moed, geef kracht, ondersteuning van uzelf. En bovenal dat ervaren wordt dat u erbij bent. En dat u bewogen bent met al die kinderen. Als ook de cijfers van het afgelopen jaar zo schrikbarend hoog zijn. Bijna 40.000 kinderen alleen in Nederland gedood. Heren, dat zijn onvoorstelbare aantallen. Weggerukt uit de moederschoot. Achterloos weggeworpen. Heren, geef een wederkeer tot uw dienst, ook in ons land. Heer, en dan danken wij u samen met al de kinderen. We danken u voor al uw zegeningen, hier in de gemeente. Als we om ons heen kijken, dan is daar verdriet, dan is daar blijdschap, dat hebben we gehoord in de voorbeden. Dan is daar ziekte, dan is daar geduld. Heer, maar er is er ontzettend veel om voor te danken. Alleen al deze dag die wij krijgen uit uw hand, een dag om naar uw huis te gaan. Een dag waarin wij in het gebed allemaal verbonden zijn. Ook afgelopen zaterdagmorgen. Meer dan 20 mensen uit de gemeente eensgezind de handen vouwen. De nood opzenden tot u in het gebed voor elkaar. Heren, daar danken wij u voor. Voor zulke zaken ook in deze gemeente. We danken u dat iedereen op God mag vertrouwen zoals de kinderen dat zeggen. We danken u dat we in vrede mogen leven. We mogen u danken dat het gewas groeit en de aardappels en de uien. We danken u dat we in u mogen geloven. Ja, Heren, we danken u dat er kinderen zijn die in u geloven. Want dat is de toekomst. Heren, samen dat jong en oud ervaren mogen dat u erbij bent. En dat u het geloof werkt door uw woord en door uw geest. Dank u voor de dieren en voor de planten. Dank u voor de aarde en de zon. Voor die prachtige, mooie aarde zoals geschreven staat. Dank u wel voor het eten en drinken. Meerdere keren staat er ook op, Heer, en dat is uw zegen. Dat we het zo gewoon vinden dat als we 's ochtends beneden komen uit ons bed rollen, dat het eten al klaar staat en dat de koffie warm is en de thee warm is en de melk en wat we ook drinken. Heer, maar het is niet gewoon, want er zijn in deze wereld kinderen die het allemaal niet hebben. En wij danken u daarvoor. We bidden ook, Heer, dat we met elkaar fijn hebben en dat we met een lekker gevoel mogen gaan. Dank u voor de blijdschap. Dank u wel voor het lekkere eten wat papa en mama iedere keer weer klaarmaken. Dank u wel voor het groeien, dat we mogen groeien. Dank u wel voor de aarde waar we elke dag op mogen zijn. En dat we nu elke dag ook op uw aarde mogen zijn. Dank u wel dat er gewassen uit de grond mogen komen en gekomen zijn. En ook alweer gezaaid is en geploegd is. Dank u wel voor de vissers, dat die ook hun werk konden doen. Heer, terwijl ook daar in die tak zoveel zorgen en noden zijn, maar er zijn ook weer vernieuwingen. Heer, dank u wel daarvoor. Dat ook daar weer openingen en lichtpuntjes zijn. Ook in de landbouw in het algemeen, Heer, van veeteelt en visserij en akkerbouw. Heer, geef ook daar uw zegen over, want ons voedsel is een groot goed. En we danken u voor alle wetenschappers die daar aan been werken. Dank u wel dat we in vrede mogen leven. Dank u wel voor al het groente en het fruit. Heer, dank u dat wij u mogen loven. Heren, want daarom zijn wij ook geschapen op deze aarde om u te loven en te prijzen. Wij zijn u dankbaar, Heren, dat we een goed leven hebben. Ja, Heren, wij zijn gezegend. We hebben huis om in te wonen, auto's om in ons te verplaatsen, fietsen, elektrische fietsen. Allemaal luxe, Heren, warme huizen, verwarmd, Heren, dank u wel daarvoor. Heren, we danken u voor alle baby's. Ja, Heren, dat vinden we ook vanzelfsprekend, maar het is niet vanzelfsprekend. Dat is een zegen bij u vandaan. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de fijne momenten in het afgelopen jaar. Dank u wel voor de school waar we naartoe mogen gaan. En dan betrekken we daar alle scholen mee. En ook de zondagschool die ook vanmiddag weer open is. Heren, waar de kinderen weer naartoe mogen. Geef de leiding iedere keer weer uw zegen, uw blijdschap, uw vreugde. Maar ook de kinderen, dat ze het een zegen ervaren. Maar ook op de christelijke scholen in Stellendam en in Oudorp en hier in Havenhoofd, Heren, geef daar uw zegen over. We zegen ook, bidden ook voor de kinderen van de niet-christelijke scholen. Heren, dat daar het evangelie iedere keer weer verteld wordt, ook door mensen die daartoe zijn aangesteld. Heren, geef daarin uw zegen, ook daarin. Dank u wel dat we mogen danken. Dat we een mond hebben om te danken. Dat we de gezondheid hebben om te mogen danken. We danken u, Heren, dat we mogen leven. We danken u, Heer, dat het huis staat waar het staat. Dat de aarde bloeit. Dat de vogels fluiten. Ja, Heren. Want als we om ons heen kijken in uw natuur, uw schepping, dan worden we verwonderd. En dan slaan we met een verwonderend oog het oog op u. Heren, geef zo uw zegen als we zo dadelijk ook uw woord gaan lezen uit Habakuk. Geef daar uw zegen over. De verlichting van uw Heilige Geest en het uitspreken, de rust, de wijsheid, het licht, Heren, van uw Geest die over de tekst moet gaan om te begrijpen, werkelijk te doorgronden. Wat een wonder het is als je niks hebt voor je gevoel om voor te danken. Dat juist de kleine dingen het zijn waar we u zo intens dankbaar voor mogen zijn. Daar bidden wij zo om Jezus wil. Amen. Komt u lezen uit Habakuk 3. Het gebed van Habakuk, de profeet op Schigjonoot. Habakuk 3. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heren, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren in de toren, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts, hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land, Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heer ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbogenheid tegen de zee? Toen gij op uw paarden reed, uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekliefd. De bergen zagen u en leden smart, de waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon, de maan, stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traad gij door het land, met toren dorste gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorpslieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendige in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. En dan komen we bij onze tekstversen uit, vanaf vers 16, als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid als hij optrekken zal tegen het volk dat hij met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk des olijfbooms liggen zal en de velden geen spijzen voorbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugd opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn negenoot. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen, Psalm 95, vers 3, 4 en 6. Psalm 95, vers 3, 4 en 6. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En het zesde vers, ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Psalm 95, vers 3, 4 en 6. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij dit gedeelte uit Habakuk, Habakuk hoofdstuk 3. Met als thema, hoe moeten we bidden tot God? Hoe moeten we bidden tot God? Twee gedachten. Een noodzakelijk gebed is vol verootmoediging en aanbidding tot God. En als tweede is adem voor de ziel. Dus een noodzakelijk gebed is vol verootmoediging, ik zal uitleggen wat dat is, en aanbidding tot God. En als laatste is adem voor de ziel. Als eerste even het thema van het eerste punt. Een noodzakelijk gebed is vol verootmoediging. Wat is dat, verootmoediging? Dat is jezelf vernederen. Je kunt jezelf ook verhogen. Dan vind je jezelf erg goed. Dat is hoogmoed. Ben je hoogmoedig. Maar als je jezelf vernedert, dan verootmoedig je. Dat is ook de gestalte waarin we als het ware Habakuk uitschilderen hier in dit hoofdstuk. Dat hij zichzelf vernedert, zichzelf verootmoedigt, voor de Here neerlegt. Vroeger was het zo dan dat er mensen waren die baden dan zo, dan gingen ze plat op de grond liggen en met de handen omhoog om zichzelf helemaal te vernederen voor God, ook in je lichaamshouding. Nou, die vorm hoort dus bij de verootmoediging van het gebed. Aanbidding, dan ga je God prijzen. Ja, maar soms heb ik geen woorden om God te prijzen. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld in die zin dat ook we daar talloze voorbeelden van hebben in de Bijbel, hoe we nou hebben te bidden. Wat voor woorden moet je dan spreken om God te aanbidden? Heel praktisch zien we dat terug in de psalmen. Er zijn twee belangrijke bijbelboeken in de Bijbel. Alle bijbelboeken zijn belangrijk, dat weet ik. Maar Calvijn die begon met het vertalen vanuit het Hebreeuws met het boek van de psalmen. En Luther die begon met het vertalen van het boek aan de Romeinen. Nou, die twee boeken en zeker het boek van de psalmen, die geven dus woorden aan datgene wat er leeft en wat er om kan gaan in de ziel van een mens in blijdschap. In tegenspoed geduldig en voorspoed dankbaar, dat je dus ook op deze dag van dankdag woorden kunt geven om God te aanbidden. En wat doen dan heel veel bijbelschrijvers? Die gaan terug op wat God gedaan heeft in het verleden. Beginnen ze vaak in de schepping, paradijs, dat namelijk de Heer Jezus Christus al aangekondigd is, dat de duivel vernietigd zou worden, zijn kop verbrijzeld zou worden. Zo al de grote werken van God te noemen, uitmondend in de komst van zijn Zoon Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is, begraven is, nedergedaald ter helle en ten derde dagen weer opgestaan uit de dood. Nou, dat is de glorie van de biddende en ook strijdende kerk op deze aarde. Nou, dat is al die elementen van verootmoediging, zien we ook terug hier in dit gedeelte van Habakuk. Welke tijd is dit? Nou, dat is ten tijde, Habakuk 1, ten tijde van voor de wegvoering door de Babyloniërs. En hier zijn ze waarschijnlijk al in Babel. Je ziet ook hoofdstuk 3 heeft de vorm van een psalm. Je ziet het woordje Sela, dat zien we ook terug in de psalmen, als pauze, even ademhalen. Shichenot, dat is het woordje wat ook maar op twee plaatsen terugkomt in de Bijbel. En dat zien we onder andere ook in psalm 7. En het is een, wat dat betreft ook echt wel een klaaglied. Want Habakuk heeft niet zoveel om voor te danken. Althans, op het eerste gezicht. De naam van Habakuk betekent dan ook handenwringer. Nou, als je met je handen wringt. Ik kom als bij iemand op bezoek, weet je wel. En je bent altijd met hun handen aan het wringen. Nou, dat is eigenlijk de betekenis van Habakuk. Dus worstelend voor het aangezicht van God. Want het is Habakuk, ja, op zijn darmen geslagen, zouden we zeggen. Als je iets heel spannend vindt, hè, dan is bij mensen, zo werkt het bij mensen, dan slaat het vaak op je darmen. Als je een toets hebt of een examen hebt, dan moet je eens vaak naar de wc en dergelijke. Dat spanning slaat op je darmen. Nou, dat zien we bij Habakuk ook. Hij heeft de beelden gehoord die God hem voorgespiegeld heeft, die hij door moest geven, wat het volk van Israël allemaal mee zou maken. Heer, eens lezen in vers 2, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Hij vreest voor datgene wat de Heere zegt. Uw werk, o Heere, behoud dat in het midden in leven, in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. Heere, matig uw toren met genade. We hebben het gezongen op Psalm 95, hè, dat volk van Israël natuurlijk 40 jaar lang in de woestijn alleen maar mopperde, murmureerde, het nooit goed was. Maar kijk eens naar onze eigen levens, uw leven, mijn leven. Het is nooit genoeg. Onze ogen worden niet verzadigd van hetgeen wat we zien. De wereld wordt niet verzadigd van het zien. We mopperen wat af, ook ten opzichte van God. Het is nooit genoeg, nooit goed genoeg. Dan moet je kijken wat de Heere geeft. In de gemeente. In uw persoonlijk leven. U bent er nog. Wat dat betreft kunnen we wel leren van de gebeden van de kinderen. Hè? De kinderen danken God dat ze in een huis mogen wonen. Dat ze eten en drinken hebben. Dat ze leven mogen. Danken voor de bloemen. Het gewas wat groeit. Van die kleine lichtpuntjes. Waar we ons vast kunnen klampen als alles donker is. Als alles donker is. Dan is het woord. Dan is het licht. Ik ook zei in het gebed, hè, van de zonne der gerechtigheid. Jezus Christus, dat licht. Als dat gaat schijnen in je leven, ja, dan kan het donker zijn. Dan kunnen omstandigheden donker zijn in deze wereld. Maar dan weet je één ding. Het licht van de Heer Jezus Christus is ontstoken in mij door zijn geest. En dan mag je er ook om bidden. O Heilige Geest, kom zo in mijn hart. Ontsteek zo, laat die liefde, laat het geloof tot de Heer Jezus Christus ontbranden. Dat is het allerbelangrijkste. Ik zei het nog afgelopen vrijdag, de blijdschapsgezanten. Wat was daar de hoofdzoon van de wet deze morgen? Wat is de hoofdzoon van de wet? De hoofdzoon van de wet was dat wij moeten geloven. Nee, dat staat er niet, hè? In de hoofdzoon van de wet. In de hoofdstuk van de wet staat heel duidelijk geschreven dat wij God moeten liefhebben. Daar gaat het om, dat is de wet. God liefhebben, God aanbidden. En dat is nou precies wat we hier leren van Habakuk. Wat er ook gebeurt. Ik bedoel, wij wonen nog in ons eigen land, we zijn niet weggevoerd, we hebben geen oorlog, we hebben geen hongersnood. Er is vrede. En Habakuk die zit op de puinhopen van zijn volk. Een volk wat eigenwijs is, wat niet luistert naar God, wat de geboden van God overtreedt, en toch kan hij de Heere danken. En zo worden wij geroepen om de Heere te danken. Al de dagen van ons leven. En het hoe lezen we hier. Heere, matig uw toren met genade. Nou, in ieder gebed zie je eigenlijk drie belangrijke elementen. De eerste hebben we al gehad, dat was die van de verootmoediging. Als tweede is de aanbidding en als derde is de bede. Wat was nou het geheim van Habakuk? Het geheim van Habakuk was is dat hij zichzelf verootmoedigde voor het aangezicht van God. Ja, wij hebben gezondigd, zei Daniel. Dus Daniel die sloot zich toen ook helemaal erbij in, als we dat lezen in Daniel 9. Habakuk sluit zich er helemaal bij in bij het volk van Israël. Hij verheft zich niet zo van, ja, maar dat volk, dat luistert niet. En dat is een slecht volk, een eigenwijs volk. Maar ik ben een goede profeet. Nee. Hij sluit zichzelf er helemaal bij in, maar hij gaat wel vanuit die verootmoediging, gaat hij overdenken, ja, wie is God? Dus hij gaat niet kijken naar het menselijke, want daar ben je gauw uitgekeken. Hij gaat kijken naar wie God is. Nou, wie is God? God is goed. Zo heerlijk. Wat er ook gebeurt, God is goed. Psalm 100. De Heere is goed. Daar moet je altijd mee beginnen. Want wij zijn zondige mensen, wij zijn afgekeerd. Wij zijn weglopers, wetsovertreders. Wij hebben altijd wat te klagen. Het is nooit goed. Maar bij God is alles goed. God is genadig. God is traag tot toren, langmoedig. God is vol van heerlijkheid, vol van almacht. Dus met al onze nood en uw zorg mag u dus ook, heeft u een adres, namelijk God zelf. God is almachtig. Dus de zwakke heeft zich vast te klampen aan de sterke, alomtegenwoordige, almachtige God. Dat is het geheim van Habakuk. Habakuk heeft dus geleerd om van de omstandigheden af te zien. Dat volk van de Chaldeërs, de Babyloniërs, die als roofsprinkhanen over het land zouden komen om alles weg te roven, te doden, te plunderen, weg te nemen, weg te rukken, uit te rukken. Heeft hij geleerd om te zien wie God is. Nou, ik bid, of de Heilige Geest, u dat voor het eerst, opnieuw, we laten zien ook deze morgen, dat u niet ziet op de omstandigheden, maar dat u ziet op wie God is. Dat we nog een huis hebben om in te wonen, een Bijbel hebben om in te lezen, een mond hebben om te zingen, lippen hebben om te bidden. Een hart hebben wat klopt. Adem in onze longen. Ogen die kunnen zien. Dat is wat, als je ogen hebt om te kunnen zien. Oren om te horen. En ook wordt het misschien wel minder met horen en zien. Dan toch vasthouden aan dat feit, God is goed. Kijken wij ook niet als, vaak als mensen naar onze problemen? En bewaren we God voor het laatste, om al onze zorgen en noden bij God te brengen? En dat komt vanuit onze zonde. Paulus zegt in Romeinen 3, vers 23, want wij zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus van nature zijn we ook zo blind voor wie God is. Zijn we blind voor wie de Heer Jezus Christus is? Zijn we vijanden van God? En daarom moeten we als vijanden overwonnen worden. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, door de weg van de verootmoediging. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 5 vers 6? Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Als wij de wet horen. Ook deze morgen. Dan staan wij allemaal schuldig. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Ik had al gehad wat de preekstoel. Dan ga je de preekstoel af. En dan voel ik als het ware de hand. De hand van een last op me drukken van de hand van God. Je hebt er niks van gebakken. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Maar dat was gemerkt dat je zo moet vernederen voor God. Niet omdat je zelf dacht dat je het allemaal wel zo goed deed. Zo. Dat je er niks van bakte. Vernedert u. Waarom? Opdat Hij u verhoge te zijner tijd. En dan werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Dus vanuit die verootmoediging zal God de zijnen die hij heeft vrijgekocht met het bloed van het lam van God, waar zijn zoon voor heeft geleden en gestorven, al de zijnen zal hij verhogen te zijner tijd. En werpt al uw bekommernis, overal waar je je zorgen om maakt,
Het gaat weer richting het avondmaal. Nou, wat een worstelingen zijn er dan, ook in de binnenkamer. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Een dankdag is ook een dag van verootmoediging. Dus dit past ook helemaal bij deze dag, eigenlijk iedere dag. Misschien is het wel heel erg, het dienen van God wel heel erg lauw geworden in uw leven. In jouw leven. Dat er helemaal geen brandend vuur brandt. Dat het juist ook het gebed zal zijn en de verwachting dat vanuit die belijdenis dat je zo lauw bent. En dat je het weet dat God zijn woord en zijn geest geeft. Vaak zeggen we, het gaat zo slecht nog niet hoor. De wereld, die buurman, die is pas slecht. Maar mij valt het wel mee. Nou, Habakkuk en Daniel, Jeremia, sluiten zich erbij in. O God, wees ons zondaren genadig. Nou, dan komen onze tweede gedachte. En is adem voor de ziel. En dat zakelijk gebed is vol verootmoediging en aanbidding. Dat was onze eerste gedachte. En onze tweede gedachte is, en is adem voor de ziel. Kijk, een vis heeft water nodig. Als je een vis uit de viskom haalt en je legt hem op een kleedje. Dat duurt misschien 5 minuten en dan doet die vis het niet meer, denk ik. Die heeft water nodig. Wat hebben wij nodig? Wij hebben lucht nodig. Zuurstof. Als iemand 5 minuten onder water zit, dan ben je heel knap als je dan zo lang je adem in kan houden. Maar na 5 minuten dan snak je naar lucht. Toch? Als je ons in de bergen gelopen hebt en je komt vanuit het dal en je moet helemaal naar boven lopen. Dan snak je naar zuurstof. Zeker als de lucht ijler wordt. Dan snak je naar meer lucht. Nou, zo is het met bidden ook. Ons geloofsleven heeft natuurlijk een aantal dingen waarin we kunnen zien of wij werkelijk gelovig zijn. Vorige week zei ik hoe we de Bijbel lezen en hoe de Bijbel ons leest en hoe wij ons laten stellen onder de tucht van Gods woord. Daaraan kunnen we zien of we een gelovige zijn, ja of nee. Maar het tweede, waaraan we kunnen zien of we een ware gelovige zijn, is hoe wij bidden. Nee, het gaat niet hoe lang. Het is niet moeilijk, want dat doen de heidense priesters deden het ook. Die maakten hele lange, langdradige gebeden. Het zit niet in de lengte. Het zit in de eerlijkheid. En soms kom je niet verder als een zucht. En ga je al zuchtend de hele dag door. Bid zonder ophouden, zegt Paulus. Maar er is gebed in het hart van iedere gelovige. Ware gelovige, zou ik daar maar bij zeggen. Zoals je zuurstof nodig hebt om adem te halen. En zo'n gebed heeft dus als kenmerk om het te leren verootmoediging en als tweede aanbidding. Dat heb ik al een beetje benoemd, hè, de aanbidding, namelijk het overdenken wat God heeft gedaan in het verleden en dat meenemen naar het heden. Heer, toen heeft u Israël verlost. Grote wonderen gedaan, de Rode Zee is vaneen geweken. Of Heer, u heeft de wereld geschapen. Of Heer, u heeft uw zoon gezonden. In het Oude Testament zagen ze er naar uit, naar de komst van de Heer Jezus Christus. Maar u heeft woord gehouden. Uw zoon is gekomen. En wij staan daarachter. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. Van waar hij komen zal. Nou, en dan als derde, na de aanbidding, dan krijg je dus het gebed, de beden, de nood, de klacht, de zorg. Nou, en als je dan kijkt naar de voorgenomen straf van God hier in Habakkuk 3, is dat namelijk die Babyloniërs al onderweg zijn of al gekomen zijn, dan bidt Habakkuk dus niet Of de Heere die Babylonisch weg wil sturen. Want hij weet, het volk heeft het verdiend. Hij had het verdiend. Nee, het gebed van Habakkuk is of het werk van God zelf zal doorgaan in een tijd van donkerheid. Of God door zou gaan met het vertellen van die zeer blijde boodschap bij monden van profeten. Die verootmoediging, die eerste stap, is absoluut noodzakelijk in een gebed. Want als je namelijk niet zelf weet wat je zonde is, dan moet je bidden of de Heilige Geest je dat wil laten zien. Sowieso, het gebed begint ermee dat je bidt of de Heilige Geest je wil aanzetten tot gebed. Om de Heilige Geest uit te nodigen in je hart. Lucas 11, vers 13 is daarin heel duidelijk dat de Heer Jezus heel duidelijk oproept tot gebed om de Heilige Geest. Want die is het die in ons spreekt. Die is het die in ons werkt. Die is het die ons de woorden geeft. De creativiteit geeft in het spreken. In het luisteren. In het bidden. Daarom hebben wij onze zonden te belijden. Onze hoogmoed. Ons ongeloof. Ons weglopen. Onze verkeerde gedachten. Hoe is het met uw ziel gesteld? Nou, dat antwoord kunt u zelf geven als u uw eigen gebedsleven ernaast legt. Ik schrik altijd als ik met catechisanten het hierover heb, over het gebed. Dat is altijd een van de onderwerpen in een jaar. Net zoals de Bijbel lezen, daar schrik ik ook altijd van. Hoe kinderen bidden. Tussen de 12 en de 15, 16. Sommigen bidden helemaal niet als ze 's ochtends wakker worden. Anderen danken God niet als ze naar bed gaan. En weten ook helemaal niet, soms niet wat ze moeten bidden. Ouders, dat is uw verantwoordelijkheid om uw kinderen te leren bidden. Om ze het ook voor te bidden, ook aan tafel. Vaders, moeders. Met een vrij gebed. Ja, hoe moeilijk dat ook is. Stapje voor stapje. De eerste stap heeft u gehoord. Begin met een verootmoediging. Een belijdenis van uw zonde. Van jouw zonde. Vertel het maar eerlijk. Waar de kinderen bij zijn. Heren, wij hebben gezondigd. Heren, we hebben vandaag een drukke dag. Ik weet niet hoe het moet deze dag. Laat de worstelingen maar horen. Neem de woorden van de psalmen mee. Zeg op beleid, ga zelf wel even pak een psalmboek. Leg het open. Psalm 81, doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen. Pleit op de verbondsbelofte van de Almachtige God. Die daar liggen voor ons, voor u en voor ons nageslacht. Nou, we zien hier in dit hoofdstuk dat Habakkuk een mens is. Gelukkig wel. Dat vind ik zo heerlijk aan de Bijbel, dat de Bijbel niet vol staat met allerlei succesverhalen van allerlei hele grote gelovigen die allemaal perfecte gebeden hebben geuit en een perfect heilig leven hebben geleid. Zodat we er nooit aan zou kunnen voldoen. Daarom heb ik zo'n hekel aan die boeken. Vol verhalen van die man of die vrouw die dat allemaal beleefd heeft en dat beleefd heeft en zus en zo. Dat lees ik allemaal niet in de Bijbel hoor. In de Bijbel wordt de rauwe werkelijkheid beschreven van mensen die struikelen. Die menselijk zijn en menselijk bidden. Maar wel in afhankelijkheid van God leven. Met maar één doel. Deze geschiedenis, dit lied van Habakkuk is bedoeld om één ding duidelijk te maken. Dat God alle eer heeft te krijgen in voor- en tegenspoed. Hij, Habakuk, die vreest. Hij voelt in zijn ingewanden wat er gaat gebeuren met zijn volk. Zo heeft David moeten belijden in Psalm 51 en Psalm 32 wat er in zijn hart, in zijn ziel leefde tot God. Gelukkig weet de Heer af van de zwakte van de profeet. Gelukkig weet de Heer af van uw zwakheid en van jouw zwakheid. Ook in de moeite in het gebed. Ook de Bijbelheiligen hebben gevreesd in het leven. Het waren geen perfecte gelovigen die altijd op de toppen van hun geloof wandelden. Denk maar aan Johannes de Doper die vragen heeft: bent u nou werkelijk de verlosser, terwijl hij wegkwijnt in de gevangenis? Denk aan Abraham die zijn eigen wegen gaat naar Egypte in het voorzien van zijn nageslacht. Jeremia die soms terugdeinst: moet ik het echt doen? Paulus die streed tegen die doorn in zijn vlees. Habakuk geeft het toe, hij is beroerd. Zijn lippen beven. En zijn beenderen zijn aangetast door verrotting. Nou moet je je voorstellen, dan is het niet best gesteld met je. Als ik het hoorde, dus werd mijn buik beroerd. Vers 16, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen de benauwdheid als hij optrekken trekken zal tegen het volk, dat hij met benden aanvallen. En toch, nou begint dat, hè. Dat is zo'n geweldig stuk. Eigenlijk moet iedereen dat zo in zijn Bijbel asseren en zorgen dat je dat nooit meer vergeet. Die versen die nou komen. Als een soort eindjubel van een aangevochten christen, te midden van de puinhopen van zijn bestaan, te midden van de puinhopen van zijn volk. Nou, misschien ziet u eigenlijk, ik heb me echt geschaamd voor mijn eigen volk. Echt waar, ik schaamde me de afgelopen week voor dat ik Nederlander ben. Ik zie die beelden van in Amsterdam. Nou, zo zal Habakuk zich ook geschaamd hebben voor de zonde van zijn volk. Het niet luisteren naar God en zijn gebod. Ik zei het fijn op catechisatie. En soms kijk ik de gemeente in en dan denk ik bij mezelf, wie zou het nou echt geloven? Wie zou het nou echt geloven dat er een God in de hemel is die regeert? Dat er een oordeel is. En dat je alleen maar voor God en het oordeel kunt staan als je geborgen bent in het bloed van het lam. En we horen het. En we schudden een keer ons hoofd. En we knikken een keer ja. En we gaan weer naar huis. Dat is nou precies wat Habakuk hier zag. Maar hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Nee, hij doet zijn mond open. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk des olijfbooms liegen zal. Wat betekent dat? Dat betekent dat het werk van de olijfboom zal liegen. Dan lijkt het alsof er vruchten komen. Dan komen van die kleine knopjes. Die hele kleine vruchtjes van die groene. Maar daar blijft het bij. Dus het lijkt alsof er een rijke oogst komt, want er komt niks. Schrik als de gemeente inkijken, dan denk je, dan komt, nou, er gebeurt wat. Er gebeurt al niks. Het is de tijd toch niet. Maar dan roemen we net als Habakuk. Het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voorbrengen. Soms zie je het in je eigen gezin, hè. Dan denk je wel eens, ik zie geen vruchten. Of op je werk, ik zie geen vruchten. Of welke omstandigheid, ik zie geen vruchten. Dat men een kudde uit de kooi afscheuren zal, dat wat? Moet je tegen een boer zeggen. Je hele stal leeg. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Het is een verschrikkelijk beeld wat hij zag gebeuren. Hè? Dat die Galdeën die kwamen als sprinkhanen over het land heen. Moet je je voorstellen dat hier een vijandig volk ons land binnenstormt. Zoals 85 jaar of 90 jaar geleden de Duitsers deden. Alles stalen wat los en vast zat. tot de laatste fiets toe. Laatste rund, laatste paard, paard en wagen, meegenomen. Het koren zat er verrot op het land, omdat er niemand is om het te maaien. En toch, zegt Habakuk, ik zal nochtans, wat is de bron van zijn vreugde waarop hij op kan springen? De Heere. Ik zal mij verheugen. Ik zal mij verheugen. Wat was nou de grond waarop Habakuk zich kon verheugen? Wat is nou de grond waarop een mens zich kan verheugen in God? Niet een God op afstand. Ver weg. Nee. Een God die zo dichtbij is gekomen dat hij nu in ons midden is met zijn geest. En tot ons spreekt. God spreekt tot u. Wat is dan die bron van die vreugde, zegt Habakuk, namelijk de God mijns heils. Wat is de God mijns heils? Dat is dezelfde bron, de God van mijn zaligheid, hetzelfde woord voor zaligmaker. Wat is nou de bron van de vreugde van Habakuk? Die moest nog van heel ver kijken, want hij had de belofte gehoord van de komst van de Heer Jezus, maar het moest nog gebeuren. Maar hij zag er naar uit, dat is de bron van mijn vreugde. Dat wat er ook gebeurt, al is de stal leeg, zijn de velden leeg, de olijfbomen liegen. Jezus Christus, de Zoon van God, zal komen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Nou mensen, als je nou droevige omstandigheden kent in uw persoonlijk leven, en die zijn er. Die zijn er zoveel. Hier in de kerk, thuis. Als je soms bij iemand aan tafel zit, aan de keukentafel, dat je echt niet meer weet wat je moet zeggen. Dan denk je van, wat een ellende. Lichamelijk, psychisch, alles. Bedrijf. Persoonlijk. En toch, net als Habakuk, klamp je vast aan de God die beloofd heeft dat hij zijn zoon zenden zou. En God houdt altijd woord. Dat was de grond waarop Daniel na zoveel jaar kon zeggen, Heere, u heeft het beloofd, u heeft geprofeteerd dat het volk weer verlost zou worden. En hij begint met te verootmoedigen, wij hebben gezondigd. Heere, u heeft beloofd dat u zou wederkomen. Het duurt al 2000 jaar. Heere, hoe lang nog? Heer, u heeft het beloofd bij mijn kinderen, toen ze gedoopt werden. Heer, ik zie nog geen vruchten aan die olijfboom. Maar ik zal mij verheugen in die God die altijd woord houdt. Weet je, als je zelf geen kracht meer hebt, als je zwak bent, dan moet je dus je kracht putten uit een ander. Dat is het grote verschil met de wereld. De wereld zegt, zoek de kracht in jezelf. Het is een leugen. Echt, het is een leugen. Onze kracht zit niet in onszelf als gelovigen. Onze kracht zit in de almachtige God. Dus met ons zwakke, aangevochten, ondankbare hart klampen wij ons vast aan een almachtige God. Als wij iets zouden snappen wat almachtig betekent. Dat betekent dat God letterlijk alles kan. Alles. Uit niets heeft God de wereld geschapen. Hij had geen materie dan zijn eigen scheppingskracht. En moet je kijken wat een wereld. Prachtige blauwe planeet. Het hele heelal. Wat zich nog steeds voort en uitdijdt. Kijk naar zo'n prachtig babytje. Kijk naar je kinderen. Kijk naar een boom. Kijk naar het gras. Kijk naar de bloemen. De Heere, Heere is mijn sterkte, zegt hij in vers 19. Hij begon met dat hij een bevend hart had en dat hij beefde. Maar hij zei, de Heere, Heere is mijn sterkte, mijn kracht zit niet in mezelf. Ik hoef niet naar het verleden terug te gaan denken om wat mijn kracht is, wat me allemaal is overkomen. Nee, mijn kracht is in de Heere. De Heere, Heere. De Heere der scharen is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als de hinde. Nou, als je wel zo'n hert zo over een weg ziet springen, hè, ziet vliegen door, die vliegen letterlijk als ze een sprong nemen, zo over de weg heen gaan, zo, dan, die vliegen als het ware door de lucht heen. Met van die hele rij ranke pootjes, daar zit een enorme kracht in. Of zo'n gazelle, die springt letterlijk, die vliegt dan door de lucht. Nou, hij zal mijn voeten maken als de hinde. Dat je vliegt. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Voor dat bezangmeester op mijn negenoot. Hij, soms moeten wij onszelf tot de orde roepen. Psalmdichter van 116 doet dat. Dichter van Psalm 43 doet dat. Dan roept de psalmdichter zichzelf tot de orde. Ik was op bezoek bij iemand uit de gemeente. Die zei het ook, dan roep ik mezelf tot de orde. Dat kunnen wij als mens. We kunnen onszelf vermanen. En dan zeggen, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Ja. En dan vanuit het jezelf vermanen, toespreken, je ogen opslaan tot God. En zeggen, Heere, bij u is al mijn sterkte. Bij u is al mijn verwachting. Bij u is al mijn blijdschap. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach. De morgen, ach, wanneer. Daar kun je echt wel eens naar verlangen. Dat het licht wordt in de duisternis. En de Heere gaf troost aan Habakuk. En wij weten wat er is gebeurd. Want God heeft woord gehouden. Hij moest het zien van verre en hij geloofde en vertrouwde het. En wij weten dat het is gebeurd. Het volk is teruggekeerd. Het is nog steeds aan het gebeuren. Ze komen van heinde en verre. Van noord en zuiden, van oost en westen komen al de Israëli's terug in Israël. Een voortdurend proces. Totdat de laatste teruggekomen zal zijn. Weet u wat vreugde geeft als u Gods woord bestudeert? Het leven van de Borg bestudeert. Als u zich verwondert over de liefde, de ontferming van God. Het is Gods liefde in zijn Zoon Jezus Christus dat wij hier in zijn naam. Daarom zijn we hier op zondag, hè? En zitten we hier vanavond om 6:00 weer. Je hoeft niet te schrikken als u mij vanavond ziet zitten, want ik zit hier ook vanavond. Gewoon naast mijn vrouw bij gezondheid. Want ik had een fout gemaakt in mijn planning. Ik had een dubbele beurt, maar dat was dan vanmorgen. Dus ik ben vanmiddag vrij. Dan zit ik gewoon in de kerk. En dan gaan we ons verheugen in God. Verheugen. Over die wonderbaarlijke liefde in zijn Zoon Jezus Christus. En dat zou 2 keer op een zondag. Om dat weer te horen. Om weer gevoed te worden. Om zo weer de komende week in te gaan. Want Christus kent ons. Christus weet van ieder pijntje. Klein of zo ontstellend groot aan pijnen kan zijn in het hart van het leven van een mens en van je lichaam. Daar weet hij van af. Want hij heeft er nog veel grotere pijn geleden. Hij weet wat het is om zwak te zijn. Hij weet wat het is om moeite, pijn, verdriet te ervaren. En toch, de Heere Jezus Christus heeft zich verheugd. Niet in de mens. Ja, in mensen wel behagen. Maar hij is gegaan in vrede. Hij is gekomen in genade. Hij had een welbehagen in mensen om mensen zalig te maken. Vanuit zijn opofferende zondaarsliefde heeft hij zichzelf opgeofferd, zodat zondige mensen zalig worden. Zalig zijn. En hij biedt zichzelf aan. Vanmorgen, vanavond, biedt de Zoon van God zich aan in een volkomen liefde. Om je daaraan vast te klampen. Om je te laten bespetteren door zijn bloed. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De Heer Jezus weet om de Satan tegen je te hebben. Om de hele wereld tegen je te hebben. En hij heeft zichzelf vernietigd. Zodat dode zondaren voor altijd bij hem zouden zijn. Omdat ze zich hebben vastgeklampt. Omdat ze gehoorzaam zijn geweest. Omdat ze gehoor hebben gegeven aan die uitnodiging om te komen tot hem die tot mij komt. Dan word je niet teleurgesteld als je tot de Heer Jezus komt. Maar dan word je welkom geheten. Wat was het geheim van die jongste zoon? Waarom kon hij terugkeren tot de vader? Het was de liefde van de vader. Die hem had laten gaan en hem ook weer op zou wachten. De liefde van God in zijn zoon Jezus Christus is het. Dat harten verbreekt. Als je dat gaat begrijpen. Dat de liefde van God is in zijn zoon Jezus Christus. Die ervoor zorgt dat mensen tot bekering komen. U komt geen, als u komt tot Christus met al uw zonden, met uw belijdenis in het gebed, want dat is de weg, hè? Dat je zegt, Heer, hier ben ik. Met al mijn zonden, met al mijn tekort, met al mijn weglopen, al mijn twijfels, al mijn boosheid, al mijn ondankbaarheid. Maar Heer, hier ben ik. En ik klamp me vast aan u, want u bent God. U bent de Zoon van God. U heeft zondaren lief. Ja, Heer, hier ben ik. Als een zondaar. Ik heb er geen recht op. Maar tot wie zou ik anders gaan? Waar is Mohammed? In het graf. Waar is Boeddha? Ergens in een grot begraven. Waar zijn al die grote stichters van al die religies? Boek van Mormon en Jehovah's getuigen, waar zijn al die mensen gebleven, zijn allemaal begraven, allemaal. En er is er geen eentje opgestaan uit de dood, geen één. Maar Jezus Christus leeft. Dat was de jubel van Paulus. Jezus Christus leeft. Wij hebben geen dode godheid. Wij hebben een levende Christus, die ook deze morgen zondaren roept. Zondaren nodigt. Komt allen tot mij. Nou, die zijn er. Die vermoeid en belast zijn, die zijn er. En ik zal. Die belofte, dat is het geloof. Die klampt zich vast aan de belofte. Ik zal u rust geven. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen. We gaan zingen op Psalm 88, vers 1. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Dus samen danken. Almachtige God, wij danken u voor alles wat u geeft, elke dag weer. Gezondheid. Heere, maar geef ons nou ook de kracht, de liefde in het hart, als het tegen zit in het leven. Geduld. Heere, zoals die zuster in de Heer Jezus Christus het ooit zei, ik dank God voor mijn ziekte. Heere, dat is genade, als je dat kan zeggen. Heere, werk zo krachtig in al onze harten, door uw geest. En schenk ons elke dag weer die liefde, die alle verstand te boven gaat, die uitmondt in een hemelse blijdschap. Het heimwee, omdat het hier niet is. Want dat is toch ook iedere gelovige toch zo, dat je heimwee hebt. Naar die stad met palen poorten. Omdat het ten diepste hier niet is. En dan kun je familie hebben en daar mag je veel van houden. Maar er is één kracht die alle verstand naar boven te boven is. Die ontstrekt. Namelijk het hoofd van het lichaam van Jezus Christus. Namelijk Jezus Christus zelf. Het hoofd van de kerk. En de leden van de kerk. Die samengesteld is uit al die andere kerken, verlangen naar hem, om voor altijd bij hem te zijn. Heere, geef zo dat die dag komen zal. En wij verwachten die dag met een groot verlangen. En tot die dag zullen we arbeiden. En zullen we bomen planten. En zullen we zaaien. En zullen we nat maken. We bidden nu ook, Heere, voor het werk van de synode, ook aanstaande vrijdag weer. Heer, waarin weer belangrijke besluiten worden genomen, geef ook daarin het licht van uw geest. De liefde, de onderlinge verbondenheid en boven alles uw zegen. Ga zo met ons, geef ons een gezegende dag. Zeggen dominee Koppelaar, als hij vanavond ook hier geroepen is om het woord te bedienen. Geef vreugde en blijdschap. En het luisteren in het opkomen naar het huis van u, het huis van gebed. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heer sterkt en eer. Psalm 29, vers 1. We gaan alleen ontvangen de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.